President Biden zei het deze week voor het eerst. Wat de Russen doen in Oekraïne, dat is genocide.
Your family budget, your ability to fill up your tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide and a half a world away.
Ja, wat betekenen die woorden van Biden precies en wat zijn de gevolgen van die woorden? Daar gaan we het over hebben en waarom de gouverneur van Texas een bus immigranten helemaal naar Washington D.C. stuurt om ze voor de stoep bij Fox News af te leveren. Dit is aflevering 124 van de Amerika-podcast en ik zeg het nog maar even, ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan meteen. Mijn naam is Jan Posma, van achter de keukentafel in Washington D.C. Het is hier nog vroeg, maar al een heerlijk kopje koffie erbij.
En mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit de BNR Podcast Studio. Nog in Amsterdam, maar al met één been in het vliegtuig, Jan. Dus ik zeg altijd fair warning, ik kom eraan.
Ja, je ziet de mensen al wat om zich heen kijken, want het gaat gebeuren hier.
Ja. Dan denken ze ook.
En je hebt het. Je werkt daar naartoe dus, maar tegelijkertijd heb je het ook natuurlijk nog steeds druk met Oekraïne. En je hebt een dubbele dienst deze week.
Zeker. Want we hebben mijn zoon en zijn gezin, hè, de vrouw en twee kinderen. Twee kleindochtertjes over. En dat is heel leuk, maar het is natuurlijk ook wel heel veel. Heel veel. We waren gisteren naar Nemo. Hè? Wat ontzettend.
Het is heel wat anders.
Heel leuk. Maar ja, dan moest ik wel halverwege weghollen. Om even aan te schuiven in de studio bij BNR over Oekraïne. Dus ja. Ja. Het is heel veel Oekraïne, Jan, nog steeds.
Ja, ik snap het. Ja, dat gaat ook maar door. Hè? En voor de luisteraars, je zoon, dat is natuurlijk David, die we ook kennen van de podcast.
Ja, zeker. Ja.
Hey, en Bernard, ik heb zelf, als ik denk aan de afgelopen week, ik heb een lichtpuntje van de week en een beetje een teleurstellingje van de week. Welke wil je horen?
Ik draai het altijd om. Dus de good news en de bad news. Begin maar met het slechte nieuws. Want daarna dan eindigen we vrolijk.
Oké, dat doen ze toch allebei. Nou, ik had mijn nieuws teleurstellingje van deze week, dat was gisteren. We hadden hier een raar eng verhaal, hè, over een. Ik denk dat je het bijna een aanslag mag noemen nu. Want daar wordt die man voor vervolgd. Die schietpartij in de metro in New York, in Brooklyn. Wat natuurlijk een heel naar verhaal is, een bloederig verhaal ook. En toen kwam daar gisteren een berichtje naar buiten. Via de social media, via Twitter onder andere. Kwam een vrij vrolijk man in beeld. Het schijnt een beveiliger te zijn, maar ik weet niet precies wat die is. In ieder geval iemand daar uit de buurt van waar die vermeende dader, de verdachte, is opgepakt. En die man die had een heel vrolijk verhaal eigenlijk over hoe hij die dader had gezien, meteen de politie had gebeld en nou, zie dan, hij is opgepakt. Dus overal was het verhaal, dit is de man die het gedaan heeft. Dit is onze held waar je niemand over hoort. Hij heeft ervoor gezorgd dat de verdachte is opgepakt. En toen zag je ook dat iedereen eventjes een beetje zin had in een wat vrolijker nieuws. Dus dat verhaal werd echt ruim gedeeld. Totdat er een berichtje kwam via CNN. Waarin gezegd werd, ja, die verdachte die heeft zichzelf aangegeven. Die heeft zelf met de tiplijn gebeld. En die heeft er dus zelf voor gezorgd dat hij opgepakt werd. En toen zakte het allemaal een beetje in. En dat nare verhaal uit die metro in Brooklyn waren al, ja, we weten niet wat het motief is. We weten wel dat er veel gewonden zijn. Dat het allemaal vreselijk was daar in die in dat metrostation. Ja, dat ene kleine lichtpuntje was toen ook weg.
Ja, een bizar verhaal is het trouwens.
Heel raar.
Ja, hey, en nou het vrolijke nieuws. Want ja, dit is natuurlijk.
Iets wat mij wel vrolijk stemde, dat gebeurde eind vorige week eigenlijk. Dat was afgelopen vrijdag. En toen had net Ketanji Brown Jackson, die was net in het Witte Huis geweest. Daar hadden ze een ceremonie gehad. En nou ja, zij is de nieuwe, het nieuwe lid van het Hoge Rechtshof natuurlijk. De eerste zwarte vrouw die daarin plaatsneemt. En ik dacht, ik ga eens eventjes kijken hoe het bij het Hoge Rechtshof zelf is. Soms is het helemaal stil, gebeurt er helemaal niks. Soms staan daar mensen. En dat was nu ook zo. En je kent dat vast wel als je wat langer in een plaats woont of je komt daar wat vaker. Dan ontstaan er een beetje verschillende laagjes. Hè? Er zijn allerlei dingen die je daar ziet, die je daar meemaakt. En die herinneringen stapelen zich dan allemaal een beetje op die plek. Dat heb ik bij het Hoge Rechtshof ook. Daar zijn protesten geweest. Ik heb daar de Proud Boys zien marcheren. Ik heb daar anti-abortusactivisten gezien in grote getalen. Maar ook bij benoemingen van rechters. De dood van Ruth Bader Ginsburg. Het was 's avonds een waken. En toen waren mensen echt aan het huilen. Die waren heel, echt heel teleurgesteld, geschrokken dat die rechter was overleden. Ook natuurlijk Brett Kavanaugh, die benoeming. Dat was een hele controversiële. Daar werd heel veel geruzied tussen Democraten en Republikeinen. En daar stonden mensen echt. Met name Democraten, of eigenlijk alleen maar Democraten, die stonden er echt hysterisch te huilen en te schreeuwen wat er nu was gebeurd. En nu was er een momentje. Er speelde een bandje, die speelde vrolijke soulmuziek. Er stond een groepje kinderen voor te dansen. De ouders die stonden daar te klappen, te juichen. En het was echt een klein feestje. En die kinderen hadden kleine rechterspakjes, robes aan.
Toga's.
Toga's, dat bedoel ik,
ja,
in het zwart.
Ja, geweldig.
Ja. En die hadden een ingestudeerd dansje en dat was heel vrolijk. En die gingen ook zelf meezingen. Het was een uitgelaten sfeertje. Er waren ook maar heel weinig mensen. Het was echt een klein groepje. Als er 50, misschien 100 waren, is het al veel. Maar het was zo'n uitgelaten stemming. En het idee was de hele tijd van, kijk eens wat hier is gebeurd. De eerste zwarte vrouw in het Hoge Rechtshof. Jullie kunnen dit ook. Dit is de toekomst. En er stonden inderdaad ook een boel kleine zwarte meisjes tussen te dansen. En dat was echt een vrolijkheid.
Ja.
En dat was dus een extra laagje daarbij het Hoge Rechtshof.
Zeker.
Herinnering.
Ben je wel eens naar een zitting geweest? Want het is gewoon openbaar, dat Hoge Rechtshof.
Ja, nee, dat is er nog niet van gekomen.
Ja, dat moet je, absoluut een keer doen, want het is fascinerend, hoor. Omdat je dan inderdaad binnen een half uur kun je meedenken naar de manier waarop zij over een kwestie aan het denken zijn. Door de ondervraging van getuigen of van advocaten. Dus ik heb het een aantal keer gedaan. Ik vond het fantastisch om het mee te maken.
Nou, lijkt mij ook zeker. Dat moet ik echt doen, inderdaad. Het is tot nu toe heel lang door corona kon het niet. Ik weet niet hoe het nu is. We kunnen inmiddels wel meeluisteren met die zittingen. Dat vind ik ook al spannend.
Ja.
Maar het beeld erbij lijkt me nog 10 keer beter.
Ja, het is echt, ze zitten echt achter zo'n hele grote toonbank met z'n allen. Zoals je het je voorstelt. Zo is het ook echt.
Ja. Ik heb voor mijn gevoel een hele grote, deftige, maar ook wel donkere zaal. Is dat een beetje wat het is?
Ja, dat is best goed beschreven. Ja.
Goed, zonder er geweest te zijn.
Ja.
Nou, die zet ik op de lijst. En ik laat weten wanneer ik daar eens voor het eerst naar binnen kan. Maar Bernard, Oekraïne viel net al eventjes heel kort. Daar moeten we het natuurlijk even over hebben weer. Dat blijft het belangrijkste lopende verhaal. En deze week noemde Biden voor het eerst de Russische acties in Oekraïne genocide, volkerenmoord. Hij had het hierover tijdens een toespraak in Iowa over inflatie. En na afloop legde hij nog een keer uit waarom hij het nu genocide noemt. Terwijl hij het begin deze maand nog had over oorlogsmisdaden en echt niet verder wilde gaan dan dat. Toen hij het uitlegde, stond hij al op het vliegveld. Dus dat is het geluid dat je er doorheen hoort.
I called it genocide because it became clear and clear that Putin is just trying to wipe out the idea of even being able to be a Ukrainian. And the evidence is mounting. It's different than it was last week. The more evidence is coming out of the horrible things that the Russians have done in Ukraine.
Ja, en Biden zei daarna ook meteen, laat juristen, advocaten het dan maar uitvechten of dit ook voor de wet genocide is. Maar voor mij is het duidelijk. Bernard, we hebben het er ook al eventjes kort over de telefoon over gehad deze week. Want het is nogal een uitspraak. En laten we even beginnen met misschien de definitie van genocide. Want het is de zwaarste term eigenlijk die je kan gebruiken.
Ja.
Heeft Biden nou gelijk als hij dit genocide noemt? Want voor mij, ik hoorde dat en het is allemaal vreselijk.
Nou, vooropgesteld, maar het gaat dus om massamoord die je pleegt tegen een bepaald volk of groep of etnische groep of minderheid of wat dan ook. Met het doel om die te vernietigen of een poging daartoe te doen. Dus dat is genocide. En dan krijg je allerlei vragen. Ja, om hoeveel mensen moet het dan gaan? Als je er 3000 vermoord, is het dan al genocide? Of telt dat pas bij 100.000? Ik noem maar wat. Dat is dus niet het geval. Dus in de definitie die de Verenigde Naties hanteert, staat daar eigenlijk niks over. Maar het is wel massaal. Het probleem, dat is dus wat genocide is. En in sommige gevallen is het overduidelijk, laten we zeggen. in de Cambodjaanse burgeroorlog, toen de ene helft van de Cambodjanen de andere helft heeft uitgemoord in een burgeroorlog. Ja, dat was genocide. Hoewel sommige mensen zeggen, ja, dat is nog maar de vraag, want het was hetzelfde volk. Dus het was niet een minderheid. Ja, of
kan
een
genocide op jezelf
doen? Kan je genocide op jezelf doen? Dus daar zijn ook al allerlei vragen over gekomen. Ja, de beroemdste is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog geweest. Hè, met de Holocaust, waarbij dat is de enige industriële massamoord uit de menselijke geschiedenis. Nou, dat was zonneklaar dat genocide was. En dat begrip is toen, bij wijze van spreken, heeft toen voor het eerst echt omvangrijk leven gekregen. Maar het is een hele ingewikkelde zaak om aan de hand van aanwijzingen die nog niet compleet zijn, om al zo'n conclusie te trekken. En wat mij opviel, Jan, was dat hij het eerst zei en dat hij daarna nog een keer herhaalde, ja, jongens, voor degene die twijfelt, dit is echt wat ik bedoel, hoor. Het is massamoord.
Ja, dat heeft er misschien mee te maken dat hij eerder nog wel eens werd teruggefloten als hij wat zei. Dat het Witte Huis dan daarna met een berichtje kwam. Dat ging toen bijvoorbeeld over dat hij in een speech zei, die man die kan toch niet aan de macht blijven, for God's sake, over Poetin. En toen kwam er daarna een berichtje van het Witte Huis. Nou, zo, hij bedoelde niet dat we een regime change gaan doen daar. Dat hij nu toch even duidelijk wil
maken. Nee, toen zag je ook zijn woordvoerders in een stuip schieten ongeveer.
Ja, precies.
Om dat allemaal weer recht te zetten. Maar dat is waar. Maar dit hierbij zei hij dus, nee, ik bedoel dit echt.
Ja, en nog één dingetje bij over die definitie. Hè? Want ik kan me voorstellen, als je het juridisch gaat bekijken, dat er dan ook echt die intentie moet zijn voor die volkerenmoord. Ik heb Poetin dat soort dingen niet horen zeggen. Nou, is dat ook, als je zoiets begaat, hoef je dat natuurlijk, ja, is het ook niet iets wat je hoeft uit te spreken. Maar ik kan me voorstellen dat het in juridisch opzicht wel belangrijk is. Hebben we Poetin iets horen zeggen dat hij dit van plan is? Hij heeft het steeds over denazificatie. Maar hij heeft het volgens mij niet over het uitmoorden van het Oekraïense.
Nee, hij draait het om. Hij zegt, door wat wij doen, hebben wij een genocide weten te voorkomen in de Donbass. Want die vreselijke neonazies uit West-Oekraïne, die stonden op het punt om de Donbass uit te moorden. Dus ik had geen keuze, ik moest wel. Dat is zijn verhaal, maar hij gebruikt begrip genocide wel, maar omgekeerd.
Ja. En er kunnen gevolgen zijn als je een genocide erkent. Neem ons daar eens in.
Zeker. Kijk, de VN hanteert daar dus volgens Handvest bepaalde criteria voor. Daar hebben we het net over gehad. En dat is niet noodzakelijk identiek aan massamoord. Het is ook niet identiek aan oorlogsmisdrijven. Het gaat om het gericht proberen om een volk of een deel van een volk of een groep of een minderheid of een religieuze groep uit te moorden. Dat is wat genocide wil. Nou heeft zich in het verleden, daar hadden we het net ook al, daar hebben ze natuurlijk een heleboel voorbeelden voor gedaan. Je hebt het bekendste voorbeeld is misschien wel uit de recente geschiedenis, de oorlog in Rwanda. Toen de ene helft, of toen het ene volk, de Hutu's en de Tutsi's. En dat waren twee stammen die tegen elkaar vochten. En daarbij zijn 800.000 mensen uitgeroeid. Op de meest barbaarse manier. Dat was naar ieders opvatting een typisch voorbeeld van genocide. Alleen Bill Clinton, die toen president was in 1993, die heeft geweigerd dat begrip te gebruiken. En de vraag is waarom. En dan kom je op het tweede onderdeel van het handvest van de VN. Want dat zegt dan, als een land dat constateert, dan heeft het consequenties, dan heeft het de plicht om ook in te grijpen. En dat wilde Clinton niet vastleggen. Hij heeft overigens later gezegd dat hij spijt had dat hij dat niet gewoon heeft gezegd. En er ook mee gedreigd, de consequenties daarvan aan had aanvaard. Maar dat speelt nu ook weer. Als Biden zegt, er wordt genocide gepleegd in Oekraïne, dan verplicht hem dat om in te grijpen. Dat is nogal wat. Vandaar dat hij die juristen noemde. Die juristen moeten dat allemaal dan maar even uitzoeken. Maar voor mij is het genocide. Dat is een heel belangrijk verschil. Dus daarmee heb ik de indruk dat hij zichzelf ontdoet van die internationale verplichting om ook dan de Amerikaanse krijgsmacht in te zetten om de zaak te regelen.
Ja, en die disclaimer, hè, dat vind ik wel een interessant. Want daar heb ik veel over na zitten denken van wie zegt dit? Of in welke hoedanigheid zegt hij dit nu? Want hij zegt dit, Biden, in een officiële speech. Dit was niet even geïmproviseerd. Dit was echt zo bedoeld, om het zo te zeggen. Maar door die disclaimer maakt dit uiteindelijk toch niet helemaal het Witte Huis standpunt, maar toch zijn persoonlijke standpunt.
Precies,
toch?
Het zit er een beetje tussenin. Het feit dat hij het zo nadrukkelijk zei en nog herhaalde, betekent, vind ik, dat het net iets verder gaat dan alleen maar de privépersoon of de president, maar zonder zijn periferie, van de Verenigde Staten. Dit gaat wat verder. En ik ben dus ook heel benieuwd wat het voor gevolgen heeft. Want het is nogal wat. Ik denk wel aan een andere kant. Namelijk de Amerikanen die ergeren zich een beetje aan het gedrag van Europa. En vinden dat wij in Europa veel te veel praten, dat we niet de uiterste consequentie willen nemen van een beleid van sancties, dus een olie- of een gasboycott, terwijl Poetin vindt, oftewel Biden vindt, dat echt het enige is wat zou helpen, zou ook best kunnen. Mm-hmm. Dus misschien, net als toen met die oorlogsmisdaad en nu weer met genocide, dat hij ook dit doet om de Europese partner een klein beetje peper in de achterste te duwen. Ik hoor uit diplomatieke kringen in Europa dat heel veel diplomaten het zo opvatten. En sommigen zijn daar ook wel blij mee. Die denken, hij heeft een punt. Hij heeft wat makkelijker praten natuurlijk. Want Amerika ligt een heel eind weg van Oekraïne. En de belangen zijn niet zo groot. Maar als bondgenootschap is het toch wel een ding als de leider van dat bondgenootschap dergelijke begrippen gaat gebruiken.
Mm-hmm. Eigenlijk geeft hij daarmee toch ook duidelijkheid.
Absoluut.
Als hij zegt, dan.
Hij zegt, ik vind dat en impliciet en in elk geval moreel vindt hij dat de Europese landen dat ook moeten vinden. En het is interessant om te kijken naar wat er gebeurde na die opmerking. Omdat Emmanuel Macron, die zoals je weet op is voor herverkiezing, maar het heel moeilijk heeft tegen Marine Le Pen, onmiddellijk kritiek had op Biden en zei, dat soort dingen moet hij niet doen. Hij moet dat soort dingen niet zeggen. Daarmee maak je slaat elke kans op diplomatie daarmee dood en daarmee bereiken we niks. Dus die kritiek was behoorlijk hevig. En mijn indruk is dat voor Frankrijk misschien wel zo geldt, maar dat een heleboel andere landen, West-Europese landen, het eigenlijk wel goed vinden dat Biden dat duwtje in de rug wil geven. Dus het is wel degelijk ook politiek, Jan. Het is niet alleen maar een uiting van walging, van persoonlijke bezorgdheid. Het is heel duidelijk politiek.
Mm-hmm. Ja, en Boris Johnson heeft volgens mij ook gezegd, het komt in de buurt van, of het lijkt genocide, toch? Die een klein stapje.
Ja, maar dat is hetzelfde als de disclaimer van Biden. Ja. Die zegt, de juristen moeten daar nog wel even induiken. Maar ze doen hetzelfde en ze gaan ook samen op, hè, tot nu toe, retorisch.
Ja. Ja,
en trouwens ook met wapenleveranties gaan ze ook gezamenlijk op, deze twee landen.
Ja. Hey, ik zat ook nog, want je zegt inderdaad al, het is allemaal ook politiek. Ik zat ook aan de context van deze toespraak te denken. Want hij deed dat in Iowa en je hoorde in het fragment helemaal in het begin, ook al had hij het eerst over van, wat kost dit eigenlijk jullie als gezinnen, jullie Amerikanen, als je de tank vol moet gooien. Dat mag niet afhangen van wat een dictator als Poetin doet in Oekraïne. Toen dacht ik van dit is misschien ook wel, deze term, ook wel tegelijkertijd voor binnenlands gebruik bedoeld. Hij moet natuurlijk ook constant die Amerikanen overtuigen dat die dure benzine, dat het waard is.
Ja, de Israëlische historicus Harari, die noemt Rusland een tankstation met atoombommen.
Dat klinkt explosief.
Ja, en dat is, maar er zit ook wel wat in. En wat dat betreft heeft Biden absoluut een punt. Want door deze oorlog is natuurlijk de schaarste op de markt voor fossiele brandstoffen toegenomen. Daar hebben we allemaal gevolgen van. Maar eerlijk is eerlijk, die stijging was al bezig voordat dit drama begon. Dus ik weet niet hoe slim de Amerikaanse nieuwsconsument is, maar er valt nog wel iets af te dingen op alleen maar de opmerking, de verhoging van de benzineprijs bij jullie in Iowa is het gevolg van wat meneer Poetin doet. Zo zit het echt niet. Zo simpel is het niet.
Nee, dat is een goed punt. Want dat is ook wel een discussiepunt hier. Wat met name Republikeinen naar voren brengen. Die inflatie die was al gaande voordat die oorlog in Oekraïne plaatsvond. Biden die noemt dit ook dan door Poetin veroorzaakte inflatie. En daarop zeggen Republikeinen steeds, nee, dit is de Biden-inflatie.
Jawel, dus dat is net als wat Trump deed met de China-virus. Dat gaat zo in de politiek. En zo'n frame werkt in elk geval voor Bidens eigen achterban. Maar ik begrijp dat de Republikeinen gaan stijgeren. Want ik vind ook dat ze gelijk hebben, hoor. Biden heeft wel een punt. Het is afschuwelijk. En het draagt nou bepaald niet bij aan ons comfort. En de onzekerheid in de economie groeit. Maar om nou te zeggen dat de actie van Poetin heeft geleid tot het drama van de gemiddelde Amerikaan die staat te tanken ergens in Montana of in Iowa. Ja, dat is... Dat is gewoon niet waar. Er spelen heel veel andere factoren een rol. Onder andere de rol van de OPEC, het geschil met Iran. Er zijn nog allerlei andere kwesties die spelen.
Ja, internationale zaken. Hey, waar ik ook aan moest denken, in het Witte Huis... dat las ik onder andere in de Washington Post... daar wordt nu gediscussieerd, op wat voor manier... En in hoeverre het internationaal strafhof in Den Haag geholpen kan worden. Want als je kan iemand wel een oorlogsmisdadiger... of de pleger van genocide noemen, maar dat betekent niet... totdat je zo iemand ook kan veroordelen dan. En de mensen daaronder ook. En Biden heeft eerder al gezegd... natuurlijk, Poetin is een oorlogscrimineel. Hij moet veroordeeld worden. Dus dat heeft hij letterlijk uitgesproken. Maar ja, Amerika erkent dat tribunaal natuurlijk niet in Den Haag. Denk je dat dit een ommezwaai kan zijn... of een klein draaitje voor Amerika, dit moment?
Ja, wel iets. Om het even duidelijk te maken. Het strafhof wordt formeel niet erkend door de Verenigde Staten... en evenmin door Rusland en evenmin door Oekraïne. Die zijn geen van drieën lid van dat strafhof. Wat de redenering destijds, toen het werd opgericht, was... van bijvoorbeeld Clinton, maar ook van Bush... en een heleboel rechtsgeleerden in die tijd... was al dus Amerika... is rondom de wereld betrokken in alle mogelijke militaire acties. Sommige zijn groot en daar horen we dan veel van. En sommige zijn missies, die zijn tamelijk klein... en die gaan eigenlijk min of meer in stilte aan ons voorbij. Maar ze zijn er wel. En omdat de Amerikanen zo een enorme krijgsmacht hebben... die rondom de wereld actie voert... bestaat er voortdurend een kans dat ergens... een soldaat of een officier wordt beticht van genocide... of van schending van mensenrechten of van oorlogsmisdaden. En die zou dan moeten worden overgebracht naar het strafhof in Den Haag... om berecht te worden. En de Amerikaanse presidenten hebben toen gezegd... ja, sorry, maar onze positie is wat dat te kwetsbaar. Wij kunnen onze krijgsmacht niet meer inzetten zoals we dat willen... als we hier voortdurend door worden gebonden... Dat is een of je het ermee eens bent of niet, maar dat was een opvatting. Dat is de reden waarom ze geen lid zijn voor het strafhof. Onder Obama is die politiek iets gewijzigd. En die luidt sindsdien, nee, we zijn geen lid. Maar we erkennen wel een zekere jurisprudentie van dat hof. En als we mee kunnen werken aan een onderzoek, zal dat aan ons niet liggen. Dus dat is wel belangrijk. Maar formeel zijn ze nog steeds geen lid.
En nu hebben ze het er dus over van daar, op wat voor manier, hoe ver kunnen we eigenlijk gaan in het helpen van dat hogere of van het tribunaal in Den Haag? Ja, precies. In hoeverre kunnen we helpen zonder dat te erkennen? Hoe ver kunnen we gaan eigenlijk? Dat is de discussie in het Witte Huis.
Ja, nou, dat is natuurlijk dat mocht er een zaak aanhangig worden gemaakt, dan kunnen ze dat natuurlijk heel goed, want de Amerikanen hebben een uitstekende inlichtingendienst en zijn heel goed in staat waarschijnlijk ook. Om verdachten op te sporen. Even voor de duidelijkheid. Het strafhof voert uitsluitend zaken tegen personen. Dus dat zou Poetin kunnen zijn... maar dat kan ook een generaal of een korporaal of een soldaat zijn. Die misdrijven kan alleen maar tegen personen. Je hebt ook nog het Internationale Hof van Justitie. Hè? Dat is een onderdeel van de VN en dat bestaat al sinds de jaren 40. En daar worden alleen maar kwesties behandeld van land tegen land... Dus daar kan je niet personen aanklagen, alleen maar landen. Dat zou op zichzelf ook kunnen, hoor, dat daar ooit nog een zaak aan het rollen wordt gebracht. Maar in dit geval gaat het over het vervolgen van personen. Dat kan alleen via het strafhof. En inderdaad, Biden zet wat dat betreft de deur voor dat strafhof wat verder open.
Mm-hmm. Ja. Maar krijgt daar natuurlijk ook wel wat tegenwind van Republikeinen... maar ook uit eigen partij wel, denk ik. Dat is nog niet zomaar geregeld.
Nee. En nogmaals, de reden blijft hetzelfde. Hè. De mensen die er tegen zijn, die zijn niet zozeer tegen dat strafhof zelf... maar vooral tegen de macht die zo'n instituut zou kunnen krijgen over de Amerikaanse krijgsmacht. Dat is onverteerbaar voor de tegenstanders. En de meeste republikeinen zijn daar inderdaad tegenstander van. Dat is een feit. Maar toen de zaak speelde, lag het net zo bij de Democraten, hoor. Het was niet een echte zaak die over de partijlijn liep. Hey,
duidelijk.
We zijn toch in Washington, inmiddels.
Ja.
Hey, toch daar werd een bus met immigranten uit Texas gedumpt, vlak bij het Capitool, voor de deur van Fox News.
We're going to show you some exclusive pictures. We're going to take you down to Washington, D.C. It's a Fox News alert. Remember when Greg Abbott said in Texas that if the federal government is going to drop migrants off in Texas, we will provide them free bus rides to our nation's capital? That is a bus with 2 or 3 dozen migrants on board. We believe
it just rolled into Washington.
It just rolled into Washington. I think they initially wanted to drop off the migrants at the U.S. Capitol, but I think as close as they could get would be near Union Station.
They're being processed on the bus.
They're being processed. They're inside right now.
It kind of looks like a Columbus Circle right there. So that is what Jen Psaki referred to as, well, that's just a publicity stunt.
No, it's not.
That's not going to happen. Well, ladies and gentlemen, it is happening.
Jan, wat is hier in vredesnaam aan de hand?
Ja, je hoort de wat vrolijke verbazing bij Fox News. Hè. Die lachen er een beetje om. Die vinden het wel grappig eigenlijk. Dat is een beetje de toon die ik er in ieder geval in hoor.
Ja.
En dat is wel... dat is nogal wat. Want wat er aan de hand is, je hoorde de uitleg al een beetje. De gouverneur van Texas, Greg Abbott, die is al een tijdje boos. Want sowieso vindt hij dat de Biden-regering de grenzen niet goed bewaakt. Daar heeft hij in Texas mee te maken natuurlijk. Want hij heeft een grote grens met Mexico. Dus hij merkt de gevolgen daarvan. Vanaf 23 mei, dus over een maandje ongeveer, dan gaat Title 42 eraf. Dat is een maatregel die was genomen vanwege corona. Daardoor konden immigranten heel snel weer terug naar hun land worden gebracht, snel het land uit worden gezet. Omdat die er afgaat, omdat het gezegd wordt door de beide regering, het corona is op dit moment niet meer zo'n gevaar voor de volksgezondheid als dat het was. Dus die regel kunnen we afschaffen. Daardoor wordt verwacht dat er een grote drukte weer bij de grens gaat komen. En dat rommelt al een tijdje. Toen zei Abbott, een republikein, en we hebben het al vaak over hem gehad, hè, niet vies van populisme, die dreigde alles. Dit ga ik nu doen. Ik ga bussen inzetten en die bussen die rijd ik gewoon naar Washington. Dat is een rit van volgens mij iets van 30 uur als ik het op de kaart zie. Dan lever ik ze wel af in Washington. En dan zullen jullie daar wel merken wat de gevolgen zijn, wat wij hier elke dag merken. En toen zei het Witte Huis, je hoorde net ook al, Psaki die zei, dit is een stunt. Gaan we niet serieus op dit verhaal. En op Fox News zijn ze dus eigenlijk een beetje triomfantelijk en zeggen van, ja, een stunt. Hij heeft het nu gewoon echt gedaan. Wat het nog steeds een stunt maakt, volgens mij. Maar dat dus, tientallen immigranten die werden in Washington afgezet. En het verhaal is dat ze geprobeerd hebben om die immigranten echt bij het congres af te zetten, maar dat niet kon bij het Capitool. Dat is afgesloten allemaal natuurlijk. Nou, de next best thing, maar volgens mij was dat, ik zou me niet verbazen als dat altijd al het plan was vlakbij het Capitool. Daar zit namelijk het kantoor van onder andere Fox News. En ze hebben letterlijk op de stoep voor Fox News hebben ze die bus geparkeerd.
Ja.
En daar zijn die migranten naar buiten gegaan. Dan worden hun bandjes worden doorgeknipt. En dan mogen ze mogen gewoon naar buiten. Ze mogen gewoon hun weg vervolgen. En daar stond binnen secondes natuurlijk de Fox News camera op. En het was meteen het grote verhaal in de ochtendshows.
Ja, het is geweldig. Ik stel me voor dat zo'n bus voorrijdt bij BNR Nieuwsradio, zeg.
Dan staan wij ook meteen met de microfoon klaar voor wat is er aan de hand. Ja.
En vertel je verhaal, want dat willen we natuurlijk ook allemaal horen. Al die mensen hebben een verhaal, dat vergeten we nog wel eens. Even voor duidelijkheid, ik hoorde, het is vandaag donderdag, voor jou nog heel vroeg. En voor mij een stukje in de middag. Ik hoorde dat in het laatste nieuws dat Biden nu een aantal migranten naar Rwanda wil uitzetten. Dat vond ik wel apart.
Dat heb ik nog niet eens gezien.
Nee, dat is nu dat vers van de pers. Dus dat wordt nou niet bepaald als een zachtzinnige oplossing voor het immigratieprobleem gezien door tegenstanders. Maar goed, dat is het laatste nieuws. Overigens, of het nou Rwanda is of Washington D.C., je zei het zelf al, op het moment dat die mensen daar komen, dan worden die bandjes doorgeknipt en dan kunnen ze gaan en staan waar ze willen, toch?
Ja, en dat is een van de pijnpunten ook bij met name Republikeinen, bij bijvoorbeeld Greg Abbott. Want nou ja, die mensen inderdaad, ze komen dan, ze worden verwerkt, zeg maar. De formulieren worden ingevuld. Dat gebeurde nu ook nog in de bus, dat werd ook besproken. En dan vervolgens, dan mogen ze gaan en staan waar ze willen. En wat in de praktijk eigenlijk gebeurt, dat ze met een brief van de rechtbank in de hand op zoek gaan naar familie. En meestal is dan ook de rechtszaak, ze moeten zich nog bij de rechter melden. Die gaat dan beoordelen wat hun lot is, of ze mogen blijven, of ze weg moeten. Meestal gaan ze dan naar familie die al in Amerika is, en daar, naar de lokale rechtbank, kunnen ze dan hun zaak afwachten. Maar wat natuurlijk een probleem daarbij is, dat ook nogal wat mensen verdwijnen. Die wachten het niet af en die gaan eigenlijk verder met hun leven in Amerika zonder dat ze zich bij de rechter melden en verdwijnen zo in het illegale circuit. Ja. En daar zijn die Republikeinen natuurlijk heel boos op.
Ja, want er zijn er al zoveel en ook dat is een feit. Want, we hebben het er al zo vaak over gehad, Amerika heeft geen bevolkingsregister en geen burgerlijke stand. Dus ja. Je kunt daar verdwijnen en ik zou het waarschijnlijk in zo'n positie ook proberen. Want de kans dat het lukt is gering. En als je verdwijnt is de kans dat je nooit wordt gevonden heel groot.
Dat kan tientallen jaren goed gaan inderdaad. Ja, ja. En Amerika is ook een land dat altijd, nu zeker, op zoek is naar goedkope arbeidskrachten. Dus er is altijd wel een keuken of een veld of een plek te vinden. Het zijn niet de beste banen, maar je kan wel een baan vinden.
Ja, hey, maar het was duidelijk dat Abbott, dat heeft hij al eerder gedaan, het was gewoon by the pest, hè, wat hij heeft gedaan.
Ja, precies, zeker. En vandaar ook die reactie van Saki vanuit het Witte Huis. Je ziet ook meteen in de reacties dat heel verschillend is. Dat er op Fox News dus een beetje lacherig wordt gereageerd. Van, hey, wat een stunt. Dat op de wat linksere zenders, MSNBC, CNN, is er veel minder aandacht voor. En zuchten ze allemaal een beetje. Dat is ook wat in het Witte Huis, denk ik, gebeurt. En Saki, die was uiteindelijk wel vrij bij de hand, de woordvoerder van het Witte Huis. Die zei ook, uiteindelijk, de regels zijn zo, alleen als je als immigrant vrijwillig ermee instemt dat je vervoerd wordt, dan mag het. Dus dit zijn mensen die hiermee hebben ingestemd. Bedankt voor het brengen. Dit scheelt de overheid, de federale overheid, weer geld. Nu doet Texas het voor ons, dank je wel. En ja, dat werd wel een klein beetje ook bevestigd door wat een van die immigranten voor de camera's van onder andere Fox News zei. Die zei van, ja, ik moet nog naar Florida. Dat is eigenlijk, het is wel een omweggetje, maar vanuit Washington kan ik dat makkelijker, is het goedkoper om dat zelf te regelen dan wanneer ik, dan kan ik makkelijk het vliegtuig of de trein pakken, dan wanneer ik nog in Texas had gezeten. Dus ik vind het prima. En ook lokale goede doelen die al reageerden. Die zeiden van, nou, wij zorgen wel dat ze te eten krijgen. Washington is natuurlijk een vrij linkse stad, dus daar wordt er wel op die manier naar gekeken. En ja, ik moest ook wel een klein beetje lachen, want in dit spelletje, dat gaat maar door. Hè? En het is een beetje elkaar zwarte pieten. En de gouverneur van Florida, DeSantis, wat natuurlijk een echte Trumpist is. En die ook een hele duidelijke Trump-achtige mening hierover heeft. Die heeft al eerder gezegd van, ik wil die mensen niet bij mij in de staat. Ik ga ze met de bus naar Delaware brengen, de thuisstaat van Joe Biden. En een van die immigranten voor die camera, die zei dus van, ik moet naar Miami. Er werd meteen al gezegd van, nou, die man die krijgt het druk, want die moet nu eerst van Texas naar Washington, dan van Washington naar Miami. En met een beetje pech wordt hij daarna nog weer naar Delaware verstuurd. Het zijn politieke pionnen.
Ja, maar je krijgt wel een groot stuk van het land te zien, hè?
Beetje cynisch.
Het is natuurlijk zollen met die mensen. Hey, en dan tenslotte nog even de Mexicaanse vrachtautochauffeurs. Die zijn dan weer woest op Abbott vanwege opstoppingen aan de grens.
Ja, Abbott die heeft ook gezegd van, het is hier gewoon onveilig voor mijn bevolking, voor de Texanen. Dus ik ga alle vrachtwagens controleren aan de grens. En die Mexicaanse, met name vrachtwagenchauffeurs, zeggen erop, ja, dit kost ons veel te veel tijd. Wij gaan protesteren. En die blokkeren nu ook de boel. Er zijn demonstraties. Dus er speelt weer van alles bij de grens. En ja, Bernard, we hebben het volgens mij misschien wel al 10 keer eerder over gehad. Er komen weer verkiezingen aan. Hier gaan we het nog vaker over hebben. En of het nou stunts zijn of dingen die gecreëerd zijn, zoals nu wel door Abbott, of niet. Ja, dit wordt echt een thema met de verkiezingen.
Ja, ja. Nou, 23 mei gaat die beperking vanwege corona wordt opgeheven. Dus dan is het vrij spel daar aan de grens, zou je bijna denken. En dat wordt natuurlijk iets inzet van de verkiezingen. Want dat is dit onderwerp. Dat is een heel dankbaar onderwerp daarvoor, zal ik maar zeggen. Ja.
Zeker, ja.
Hey Jan, luisteraarsvragen. Eerst nog even dit. Je kunt die vraag ook inspreken of als tekstboodschap sturen naar de Amerika Podcast WhatsApp. Het nummer is 06-28-13-50-20.
Ja, en met de opmerkingen, wij maken het alsjeblieft niet te lang. Dan kunnen we makkelijker laten horen. Kunnen we er ook meer laten horen. En zorg dat je adres erbij zit. Want dan maak je natuurlijk kans op die vrije Amerika-podcast mok. Met de illustratie van Erik Kolen. De eerste is de deur uitgegaan. Dus die wil iedereen wel natuurlijk. Zullen we naar de eerste gaan, Bernard?
Ja hoor, en dat is een audiovraag.
Hi Jan, Bernard, hier Ivo Bouwman. We zien desinformatie in het medialandschap vaak als een groot probleem in de huidige tijd. En zo krijgen Tucker Carlson, Laura Ingraham, Sean Hannity veel ruimte bij Fox. En zie je daarbij ook gerenommeerde journalisten als Chris Wallace ook bijvoorbeeld kiezen om te vertrekken. Nu heb ik altijd geleerd dat je moet kijken naar grondoorzaken om problemen op te lossen. En nu ben ik benieuwd wie deze mensen drijft. En bij Fox lijkt je dan vaak uit te komen bij eigenaar Rupert Murdoch. Kunnen jullie wat meer over hem vertellen? Is het bekend wat hem drijft en hoe hij kijkt naar de ogenschijnlijk grote impact die hij heeft in Amerika en wellicht wereldwijd?
Ja, goeie vraag.
Ja, dat is een hele goede vraag. Belangrijke man.
Ja, zo is dat. Nou, je kunt zeggen het is een overtuigde rechtse man. Dat steekt hij ook niet onder stoelen of banken. Het is een mediamagnaat, want hij bezit natuurlijk behalve Fox News nog veel en veel meer. Waaronder bijvoorbeeld de door ons vaak geciteerde New York Post. Wat echt een rechtse tabloid is, maar waar we wel vaak heel erg om moeten lachen. Vanwege hun fantastische koppen en ook wel extreme inzichten. Die soms zo raar zijn dat je echt in lach schiet. Maar hij is ook eigenaar van de Wall Street Journal. Nou, dat is een zelfverklaarde conservatieve krant. Maar dat zie je echt alleen maar in de opiniestukken. Voor de rest is dat een uitstekend medium, vind ik. Dat heel verstandig.
Goede verhalen.
Ja, een heel verstandig en ook zelf verklaard marcheert tussen al die extremen door en gewoon goed nieuws brengt. Dus ik denk dat de belangrijkste agenda van Rupert Murdoch is wat iedereen als ondernemer is, namelijk ik wil er goed geld aan verdienen. Maar de drijfveer is in het algemeen inderdaad het steunen van de conservatieve zaak. Hij heeft trouwens rond de wereld nog andere media en ook nog andere belangen. Het heeft allemaal een beetje dezelfde nestgeur.
Ja, Australië, Groot-Brittannië. Ik heb soms wel eens, dan zie ik fragmenten van de Australische televisie. Die worden me dan ook wel eens toegestuurd. Van kijk eens hoe kritisch die ook op beide zijn. En dan zoek ik even op welke zender het is. En dan blijkt het ook een Rupert Murdoch-zender te zijn. Dan is het cirkeltje toch weer een beetje rond.
Ja.
En misschien had je dat ook gezien, maar afgelopen week stond er... nu ben ik vergeten. Ik dacht dat het de Washington Post was. Kan ook de New York Times zijn? Dat was de Washington Post. Er stond een leuk stuk over Lachlan Murdoch. Een van de twee zoons. Ik weet niet eens of het er twee zijn. In ieder geval, hij heeft in ieder geval twee zoons. En een van die zoons, Lachlan Murdoch... dat is iemand die in het verleden nog wel eens wat ambivalent was... over wat Fox News aan het doen was... en wat de media van zijn vader allemaal deden. Maar die recentelijk zich op een rechtsevenement... heel duidelijk heeft uitgesproken... precies volgens de lijn van Fox News. Trumpiaans, een beetje qua politiek. En echt in een behoorlijk overtuigde speech. En hij was een tijdje in Australië, had hij zich een beetje teruggetrokken. Ze noemden hem the boy who wouldn't be king. Hij had wat problemen met het bedrijf. Maar het lijkt er nu op dat hij toch zich opmaakt om zijn vader op te volgen. Dus dat is de volgende in de rij. En het doet mij altijd een beetje denken aan de tv-serie Succession. Wat hier in ieder geval op HBO is te zien. In Nederland volgens mij ook via betaald televisie.
De opvolger.
Ja, precies, ja. Precies. Dus we moeten misschien eens wat dieper induiken. Want het is wel heel erg interessant.
Een leuke vraag. Het is belangrijk om dat te begrijpen hoe die media zit. Ook aan de andere kant trouwens. Maar komen we er wel eens op terug. Oké, wat hebben we nog meer?
Zeker. Ja, Wilfred de Vries, die zegt hallo Bernard en Jan, blijf genieten. Hoop dat jullie nog heel lang doorgaan. En dan heeft hij een vraag. Ja, in Europa wordt er wel eens gekeken naar hoe moeten we ermee omgaan als er kernwapens gaan worden gebruikt. Verhalen over schuilkelders uit de Koude Oorlog vullen de kranten. Hoe is dat in Amerika? Hebben daar de gewone mensen ook schuilkelders? Of wordt daar nu over gesproken? Of zijn het alleen maar de preppers, de mensen die zich voorbereiden op het einde der tijden, die ze bouwen? En is het verder een beetje een ver van mijn bedshow? Ja.
Nou, die preppers hebben hem zeker. En die hebben dan ook vaak hele onderaardse bunkers helemaal vol met blikken en andere dingen, zodat ze de komende 30 jaar kunnen eten en ademhalen en gaan ze maar door. Ja. Die groepen die bestaan.
Ja, maar de hele complexe. Voor hele dure appartementen in die oude silo's worden dan verkocht onder de grond. Ja, hele precies. Dorpjes zijn dat.
Ja, maar goed, dat zijn mensen die het einde van de wereld zien aankomen. En dan vraag ik altijd waarom je dan nog zin hebt om daarna te leven. Maar goed, dat is misschien meer een filosofische vraag. Schuilkelders heb ik eerlijk gezegd nog nooit gezien, behalve in overheidsgebouwen. Maar ik heb ze in gewone woningen. We zeggen in het flatgebouw waar ik in New York woon, daar zit in de kelder een zwembad en een kinderspeelzaal en nog wat van dat soort dingen. Maar dat zijn geen schuilkelders. Ik zou het niet weten. Ik ken ze eigenlijk niet. Volgens mij is daar ook geen sprake van. Maar ik kan me vergissen.
Nee, ik zag toevallig een filmpje van een lokale makelaar hier. Die probeerde een huis te verkopen ergens in van de buitenwijken van Washington. En daar liet hij zien, kijk, er zit ook een geheime kelder in. Dat was dus een oude schuilkelder onder het huis. Maar ja, die was wel echt uit de Koude Oorlog.
Ja. Nou, je zag ook vroeger, ik kijk letter niet meer op, zo hier en daar op een gebouw nog wel eens zo'n atoombomtekentje staan.
Zo'n klein geel bordje.
Een klein geel bordje. Dat betekent dat er een schuilkelder is, maar ik zie ze bijna nooit.
Nee. En ik vraag me ook altijd af, hangt alleen dat hele kleine plaatje er nog? Of is dit echt nog?
Of is het recht? Ja.
Geen idee.
Oké. Volgende?
Volgende audiovraag, ja.
Oké.
Hallo, Bernard en Jan. Met Owen hier uit Tilburg. Mijn vraag gaat over presidenten. Ik ben wel benieuwd. Wie vinden jullie de beste president die de Verenigde Staten nooit gehad heeft? Oftewel, welke man of welke vrouw die nooit het hoogste ambt mocht bekleden? Van welke man of vrouw zeggen jullie, nou, die had best president mogen zijn? En vooral ook, waarom vinden jullie dat?
Nou, ja, ik vind dit een fantastische vraag, Bernard. Ook een super moeilijke, maar fantastisch.
Ja, ga je gang.
Nou, ik had een naam. Het is een wat gekke naam. Maar het was de eerste naam die in me opkwam. Dat was Arnold Schwarzenegger. En voordat je gaat lachen. Hij heeft de laatste tijd tijdens de coronacrisis, maar ook nu richting Rusland, neemt hij filmpjes op. En daarin gedraagt hij zich echt als een soort older statesman. Hij is natuurlijk de oud-gouverneur van Californië, dus hij heeft ook wel wat ervaring. En ik heb dus dan het gevoel, als ik dat zie, met name als het over de verdeeldheid in Amerika gaat, van nou, hij kan geen president worden, hij is hier niet geboren, maar als er iemand is die de mensen weer een beetje bij elkaar zou kunnen brengen. En dan ook nog een oud filmster. Dat past toch ook wel in Amerika. Arnold Schwarzenegger.
Ja, helaas niet geboren in de Verenigde Staten.
Nee, gaat nooit gebeuren.
Dus hij kwalificeert niet. Dat maakt het lastig, vind ik.
Ja, ja zeker, ja.
Ja, ik kijk eerlijk gezegd even naar de meest recente presidentsverkiezingen. Nu we er zo over praten, omdat ik denk dat zit ons allemaal nog in het hoofd. Hè? Trump die begon tegen 12 anderen. En dat zette mij op een gedachte dat daar in die partij toch hele waardevolle mensen rondlopen. We hebben het al eerder over gehad, zoals Nikki Haley. De rockstar van de Republikeinen. Ook iemand die zeer conservatief is, maar wel een ontzettende leuke vrouw en ook van Indiase afkomst. Dat zou eens wat anders zijn. En bij de Democraten dacht ik en hoopte ik destijds eerst op de burgemeester van New York, maar die was te oud en die is uiteindelijk ondanks al zijn geld afgehaakt. En toen dacht ik en nog steeds aan Pete Buttigieg. Die vond ik een hele goede kandidaat. Zei hele verstandige dingen. Voortdurend. Ik heb hem die hele campagne niet op iets echt doms of zo kunnen betrappen. Hij is nu in dit kabinet minister van Verkeer. Dus hij zit al. Heeft ervaring. Dus ik zou hopen dat hij zich kandidaat stelt Hoewel ik vrees dat hij dat niet doet uit fatsoen.
Wel een hele leuke. Ik zag, hij komt naar Nederland, hè, voor die Invictus Games.
Yes.
En dat had ik getweet. En ik zag zoveel enthousiaste Nederlanders. Die mogen natuurlijk allemaal niet stemmen. Maar ik merk dat hij in Nederland wel echt populair is.
Ja, zeker.
Ja. Hey, wij moeten eigenlijk weer een beetje door, hè, Bernard. Want we zitten allebei met een heel vol schema.
Ja.
Dus ik ben bang dat we het hierbij toch maar even moeten laten.
Jan, nou ja, we hadden nog, er ligt nog heel veel, maar doen we volgende week?
Ja, dus laten we dat maar weer.
Aardige,
we geloven het vaker, maar we proberen het.
Nog zoveel aardige audiovragen en briefjes. Ja. En ik blijf zeggen dat we ontzettend trots zijn dat dat gebeurt. Dus bedankt, ja. Ondanks ons tijdgebrek. En bovendien, we zitten alweer tegen de 50 minuten aan. Dus dat was hem. Heb je nog recensies, Jan?
Ik had er eentje. We werden even streng toegesproken, Bernard. Via Apple Podcasts was dat de recensie. Dat was 1 ster volgens mij zelfs, van Jos van Roy. Ik trek mijn handen er even vanaf, want dit was podcast 122. Toen was ik op vakantie en ik weet niet wat jullie toen hebben gedaan, Bernard. Want Jos die stuurt rommeltjes uitzending met ook nog eens 0 nieuws. Heren, u kunt ook wel eens een week in bed blijven liggen. Nou, wat is daar gebeurd, Bernard?
Geen idee, maar dat laatste vind ik een heerlijke suggestie.
Ja, helemaal nu. Dat zou eigenlijk niet uitkomen.
Het is met... jij ook, maar we maken zo krankzinnig lange dagen. Ik zou wel eens een weekje bed willen liggen. Ja hoor. En sorry,
ja, vind ik ook.
Sorry Jos. Ik zou zeggen, wees wat preciezer. Ik wil wel iets zeggen wat ik echt vind. Een podcast is niet bedoeld voor nieuws. Het is leuk als het erin zit en we behandelen het. Maar een podcast is in mijn smaak bedoeld om dingen wat breder neer te zetten en ook eens te kijken naar dingen die het gewone nieuws vaak niet halen. Dat verhaal over die bus met vluchtelingen die naar Washington ging. Nou Jos, ik daag je uit. Vertel mij maar eens in welke Nederlandse krant dat heeft gestaan. Dus dat zijn dingen waarnaar wij heel bewust zoeken. We zijn geen nieuwsrubriek, want BNR heeft in de ochtend en aan het einde van de middag uitstekende nieuwsprogramma's en door de dag heen ook hele goede specials. Dus daar gaan we helemaal niet tegen concurreren. Dat willen we ook helemaal niet.
We praten uiteindelijk ook een beetje wat we zelf leuk vinden. Hè?
Ook dat. Maar ik vind het gewoon belangrijk om ik neem wat Jos zegt serieus. En misschien is het, maar dat hij zegt 0 nieuws. Ja, nou, dat is zo. Dat kan best. Dat maakt het niet minder interessant om er nog eens over te praten. Toch?
Eens. Ja.
Ja. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp. Het nummer is 06-2813-5020. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres erbij. En ik zeg het omdat ik dacht, ik zou best Owen van Oers willen nomineren. Jan, die net die vraag stelde over de beste president die Amerika nooit heeft gehad. Een uitdrukking overigens gestolen volgens mij van Hans Wiegel, die zichzelf altijd de beste premier noemt die Nederland nooit heeft gehad. Maar in elk geval, het is een hartstikke leuke vraag. En ik zou hem... Ik zou hem best willen nomineren, maar dan moet hij wel even zijn adres opsturen. Dus Owen, bij deze.
Ja, Owen, stuur ons je adres. Dan krijg jij misschien wel, want dan ben je genomineerd. En aan het eind van de maand gaan we bekijken wie het gaat worden. Krijg je misschien wel die Vrije Amerika podcast mok met die illustratie van Erik Kolen. En zoals altijd, laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. En laat een recensie achter. Nou, jullie kennen het allemaal. Bernard, ik ga naar het State Department rennen zo. Jij rent volgens mij naar de studio voor een nieuwe aflevering van De Wereld, toch?
Zeker, ja hoor. En het wordt een, denk ik, interessante. We hebben Dick Berlijn. Die eigenlijk vindt, is wel interessant hoor Jan. Die vindt dat we moeten stoppen met het aanvallen van Rusland. En ons helemaal moeten inzetten op het helpen van Oekraïne om de oorlog gewoon te winnen. Dus geen bestand, gewoon winnen. Nou, daar wil ik meer over horen. En hij is als oud-commandant der strijdkrachten, heeft hij er verstand van. En hebben we ook nog een verhaal over de toekomst van Scandinavië, wel of niet NAVO. Nou ja, kun je allemaal raden. Dat is nou overigens nieuws. Hè, allemaal. Dus dat doen we dan zeker in BNR De Wereld.
Nou, en daar zit ik jammer genoeg deze keer niet in. Volgende keer weer.
Maar je ziet wel Wopke Hoekstra zo dadelijk.
Ja.
Ja, nou, doe die van namens alle luisteraars de hartelijke groeten.
Dat zal ik doen. Oké, Bernard. Hey, heel veel succes met de uitzending en ik spreek je snel weer.
Hoi. Tot volgende week.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.